Onuitwisbaar, de communicatiepartner voor jouw boodschap in woorden en beelden.
Eind mei startte Bart de Klerk in Antwerpen aan zijn 3 maanden lange voettocht richting Santiago de Compostela. De voordelen van stopdarmkanker. Op zijn tocht krijgt hij af en toe het gezelschap van een bijzondere gast. Luister mee naar uw verhaal in deze podcast. Vamos van Antwerpen naar Santiago de Compostela.
Dag Jan, we zitten hier op de avond van de eerste stapdag. Kan je nog pap zeggen?
Pap.
Heel veel meer niet, denk ik.
Was het zo pittig?
Het 30 kilometer en mijn polshorloge zei 600 hoogtemeters.
Ja.
Voor een niet ervaren stapper is dat meer dan pittig.
Ja,
want ik verzeker u, morgen... It will get worse.
Ja, ja. Je gaat stijf zijn, denk je. Ja, we hebben nog niet geen podcast opgenomen. Dus hebben we gewoon flink doorgestapt. Het was ook voor mij pittig hoor, vandaag. Van La Souterrain naar Sac, waar we nu op het terras zitten van een café-restaurant. Het heet Chez Jacques. Chez Jacques, niet toevallig.
Maar eigenlijk is het een Schotse pub.
Ja.
En zijn naam is mij al aan het ontgaan, maar Graham. En het is een Schot. En ik heb gezien dat we vis en chips kunnen eten.
Ah ja. Ja, we gaan zien. Hè? We hebben vandaag heel veel kunnen babbelen. We hebben ook... Jan, het was wel fantastisch mooi, hè?
Het was onwaarschijnlijk mooi, met waanzinnige vergezichten. Als je bij ons een beetje de natuur intrekt, dan geeft dat nog wel, maar niet op deze manier, niet met deze wijsheid. En niet met die 2 koeien. En al helemaal niet met 2 uitgebroken kalveren.
Ja, we hebben even to the rescue moeten spelen voor 2 kalfjes.
Limousin.
Je hebt nog gezegd van, dat is voor die boer een fortuin, dus we moeten die terug in die wijk krijgen.
Ja, ja. Ze waren netjes gelabeld, dus ze zouden ze missen.
Ja. En de moederkoe was behoorlijk aan het roepen, dus we hebben daar toch even ons goed hart laten zien. En hebben we veel kunnen babbelen. Jij bent advocaat, niet gewoon advocaat, jij bent fiscaal advocaat. Maar ja, toen je in de humaniora zat, wees eigenlijk niks erop dat je... Ja, zulke carrière zou ambiëren of kunnen waarmaken. Want eigenlijk, je was een goed student, maar er was van alles mis.
Ja. En,
of zeg ik het verkeerd?
Nee, absoluut. En,
waar heb je gestudeerd?
Het Cynthia Bergman College in Diest, een traditioneel college, dat gelukkig veel meer waarde hechtte aan positieve wetenschappen zoals wiskunde dan als aan talen. En dat kwam mij achteraf gezien niet zo heel slecht uit, omdat ik iemand ben die met dyslexie geboren is. Je wordt daarmee geboren, je leert daarmee omgaan en dat gaat eigenlijk nooit weg.
Ik hoorde het ook vandaag, als we een dorpje passeerden, dat je net in een letter verwisselde soms.
Ja. Dat kan ook al met Frans liggen. Maar nee, dat is super tof, want ik heb een boek geschreven en in de preloog van het boek schrijf ik ook dat ik dyslexie heb. En ik kwam bij mijn moeder, apatros, met die boek aan. Zei, er is eigenlijk maar 1 ding tof aan die boek. En dat is dat je hebt gezegd dat je dyslexie hebt en dat je er kinderen mee vooruit kunt helpen. En dat hoe uitzichtloos het soms is op bepaalde momenten, hoe rijk het later kan worden.
Want vertel eens, in zo'n college, wat je dan meemaakt als je dyslexie hebt. Fijn, ondertussen is dat... Hopelijk ook wel veranderd, hè, want ze houden rekening met al die soorten anders zijn.
When?
Maar destijds, welke jaren spreken we? Jaren 80, denk ik?
We spreken eind jaren 80. Hè?
Ja.
Van midden jaren 80, eind jaren 80. En dan was daar in zo'n traditioneel college, ik zal zeggen, relatief weinig begrip voor. Eigenlijk had 2 soorten leerkrachten. Die zagen, er zit wel iets in die gast in. Hè, want van qua parate kennis, qua wiskunde en zo, was er helemaal niks mis. Qua taalvaardigheid was er eigenlijk ook helemaal niks mis. Qua mondigheid al zeker niet.
Daar twijfel ik niet aan.
Maar dat geschreven, dat was niet evident. En er waren leerkrachten die dat zagen dat er wel wat in zat. En er waren leerkrachten die daar eigenlijk heel negatief over waren. Ik heb leerkrachten mee gehad, die linea recta zeiden, per taalfout in een examen, dat is min 10%. Ja, dan kan het snel gaan.
Dat waren leerkrachten economie.
Dat waren leerkrachten economie.
Ja, ja, wat, ik vind het een beetje raar dat iemand met dyslexie rechten gaat doen. Hè? Toch mensen van het woord en van de tekst.
Ik raad mij vertellen.
Hoe heb je dat dan opgelost? Hoe los je dat nog altijd op misschien?
Tijdens de studie, dus, maar ik denk niet dat ik mag zeggen dat ik een van de allerzwaarste dyslexie-patiënten, dat zijn geen patiënten, want er zijn ongelooflijk toffe dingen aan verbonden die later op de carrière, in het begin lijkt het een handicap en later komen die positieve kanten van mensen met dyslexie naar boven en dan wordt het een asset.
Ja, een troef.
Ja, ik denk niet dat ik de allerzwaarste vorm had. Maar één manier om ermee om te gaan is, geleert u zelf creativiteit. Geleert u zelf om dingen simpeler uit te leggen. En ik denk de dingen tot zijn essentie te herleiden om ze dan simpel te kunnen uitleggen. Geleert ook rond moeilijke zinnen heen schrijven. En dat geeft u voor later wel een grotere verbale en ook geschreven creativiteit. Je hebt meer manieren om iets te kunnen uitleggen.
Ja, ja, ja. Laat je ook nu nog sommige teksten nalezen?
Zo goed als elke tekst wordt nagelezen.
Ja.
Zo goed als elke tekst wordt nagelezen. En in het begin van een advocatencarrière...
Wat wel goed is, heel veel mensen kennen hun eigen beperkingen niet, maar dat is bij jou niet het geval.
Ja, maar als je dan... hardop gewezen wordt achteraf of gelezen, dan is het per ongeluk. Vrijwel. Ik heb het geluk niet ongelooflijk veel teksten nog te moeten schrijven.
Ja.
Maar het heeft mij ook de gave gegeven om in een individueel bureau te moeten samenwerken. En heel vroeg in mijn advocatencarrière heb ik gezien dat je op een of andere manier moest een synergie en een team en samenwerken. Ik wist wat ik van andere advocaten moest hebben, maar andere advocaten wisten ook wat ze van mij konden krijgen. En dat leidde heel vaak tot veel rijkere en veel diepgaandere analyses. En ik denk dat ik daar vandaag wel de vruchten van pluk in het management van het advocatenkantoor dat we vandaag hebben.
Goed, je hebt advocatenkantoor en advocatenkantoor. Heel veel mensen kennen advocaten. Hè? De advocaten die het meest in de media komen zijn straf. Advocaten, strafpleiters. Hey, en die hebben, laat ons maar kat en kat noemen, die hebben meestal ook wel een groot ego. Degenen die het nu gaan horen, die gaan het zeker niet ontkennen. Maar jij bent een fiscaal advocaat. Dat is binnen het landschap, het juridische landschap, is dat toch echt een specialiteit. Hoe ben je daar ooit in godsnaam? En ik moet zeggen, dat is iets dat bij mij zelf heel ver van mijn bed staat. Ik heb die vakken ook destijds allemaal gekregen in fiscaal recht. Ja, ik krijg er terug
koude rillingen van.
Ja. En ik vind het fantastisch dat jij dat wel kan en dat jij er onwaarschijnlijk gepassioneerd kan over vertellen. Maar hoe kom je in godsnaam als... vrij vroeg, ik denk dat het al vrij vroeg duidelijk was, vanaf 18, 19 jaar, dat de weg om te gaan was.
Wellicht wel. Maar goed, ook... Als je terugkijkt op mijn carrière, dan kun je zeggen, dat is één rechte lijn naar waar ik vandaag ben. Maar in werkelijkheid is er ook wel heel wat geluk mee gemoeid en dat soort dingen. Ik denk dat er twee bepalende factoren waren.
Als je hebt nu een advocatenkantoor, dat wil zeggen, hoeveel mensen...
We zitten met 30 mensen.
30 mensen, Hartje Antwerpen.
Hartje Antwerpen in Limburg en in Charleroi.
Ja.
Dus we proberen de splitsing van België zou voor mij als enige voordeel hebben dat we plots een internationaal advocatenkantoor zouden worden, maar voor de rest zien we niet heel veel opportuniteiten.
Ik heb jou onderbroken, sorry.
Twee dingen hebben daar heel erg bepalend geweest. Mijn ouders hebben mij ongelooflijk gesteund in die beginjaren. En met die dyslexie daar ongelooflijk veel moeite en energie in gestoken.
Het begin van de universiteit, ja.
Nu aan.
Of zelfs daarvoor.
Daarvoor. Vooral in het lager en het begin van de nu majora. Eén keer in het midden van de nu majora begon dat te lopen en ging dat goed te gaan. En mijn vader is... een typische non-conformist.
Ja. Ik denk dat dat een beetje genetisch is, als ik jou zeg.
Ja, dat kan.
Dat kan.
Voorgaan wordt. En je zei... Nee. Je moet Je moet nadenken en je moet doen wat jij denkt dat goed is. En niet noodzakelijk wat dat, niet noodzakelijk wat dat de regels zeggen, maar in ieder geval ook niet wat dat, de meerderheid zegt. En je moet zomaar niet slaafs volgen. En die heeft daar heel erg in gecultiveerd. We schrijven het ook in een van de stukjes in het boek.
Ja.
Dat er is dat bepaald bij Tsjernobyl,
ja.
Grote discussie met mijn vader. Mijn vader zei, nee, je gaat niet buiten spelen. Zit, ja, ik snap eigenlijk niet goed waarom, ik was 16. Er is hier een radioactieve wolk. En ik zei, ja, maar dat is absoluut niet waar, want Arnon Pien, de absolute referentie...
De toenmalige weergod,
in objectiviteit, had gezegd dat er helemaal niks aan de hand was en dat er geen reden tot bezorgdheid was. En hij zei, nee, voor mij is er wel reden tot bezorgdheid binnen. De brave man heeft gelijk gehad, hè, die Arnon Pien. En dat zijn zo een van die voorvallen die mij hebben doen beseffen dat de overheid en een collectief belang, achteraf gezien dan, hè, de overheid en een collectief belang iets anders is dan een individueel belang. Dus dat inzicht. En als je mij vraagt, zijn de advocaat? Dan zeg ik ja, maar ik zit eigenlijk tussen het individu en de overheid in. Dat is eigenlijk de frictie waarop ik
en
zit.
En de overheid in jouw geval is een grote fiscus.
Ja. Ja.
Dus, ja, waar niemand graag en mee te maken heeft.
Die het meest aanwezig is. Hè?
Ja. Ja.
Als we een pint drinken, dan zitten daar accijns in.
Ja.
Als we
dan een soort niet lekker smaakt. Ja.
dus fiscaliteit is overal. En hoe ben ik dan eigenlijk bij die fiscaliteit terechtgekomen? Ik wist eigenlijk niet zo. Oh, ik was heel erg aangetrokken door economie en door boekhouden en dat soort dingen. En de stuiver die is dan toch aan de kant van rechten gevallen. Maar ik heb dat gezegd.
Wanneer je twijfelt tussen economie en rechten.
Ja, niet echt, maar ik gevoelde zowel dat economische aan u zat te trekken. En, ik vond dat bijvoorbeeld jammer dat er geen wiskunde was bij de rechten. Het zou denk ik niet zo'n heel slecht idee zijn om daar ook eens...
Dat er serieus geschift worden, denk ik.
Ik weet dat niet. Maar het helpt wel in structuren denken, denk ik.
Ja.
En dan heb ik gezegd, ja, als het dat dan toch is, als het dan rechten is, dan zal ik de meest economische van alle rechten volgen. Dus geen strafrecht, geen familierecht, maar wel economisch recht.
Ja.
En het nec plus ultra daarvan is misschien wel de fiscaliteit. Die heel kort bij dat economisch weefsel zit en ermee verwrongen zit en waarbij het economisch weefsel bijna moet begrijpen om ook de fiscaliteit correct te kunnen.
En dat maakte dat je eigenlijk tijdens je rechtenstudies er nog iets naast bent beginnen doen?
Ja, heel vroeg ben ik dan boekhouder gaan volgen. Veel vonden mij een hele rare vogel.
Misschien nog altijd.
Vonden mij toen al een hele rare vogel om boekhouder te gaan volgen. En dan later had ik ontdekt dat je fiscale hogeschool en rechten samen kon doen.
Mm.
En dan ben ik dat gaan doen. En dan, ja.
En dat was...
Ja,
dat zat je eigenlijk... Ja, op een pad. Er was no way back. Dus je ging...
Voor mezelf wel, maar in de jaren liep dat niet echt over roze. Want zo midden jaren 90 waren er niet zo heel veel. Fiscaliteit was dan onder advocaten nog niet de discipline die het vandaag is.
Mm-hmm.
En dan moet ik toch wel zeggen dat ik op verschillende manieren chance heb gehad. Door in Brussel bij een departementsadvocaat ministerie van Financiën bezig te zijn. Dus... Een onafhankelijk advocaat, maar die wel de zaken van de fiscus verdedigde.
Dus je bent bij de fiscus begonnen aan de andere kant, terwijl je nu eigenlijk meer het individu verdedigt.
Ja, we hadden gezegd dat er in deze podcast geknipt kon worden. Hè? Nee, maar dat is waar en ik heb daar heel veel...
Waarom zou je moeten knippen?
Nee, omdat mensen mij dat niet noodzakelijk zouden geven. Ik heb, er zijn een aantal mensen die denken dat ik een straffer idee heb over fiscaliteit. Mijn ideeën over fiscaliteit is dat die er wel moet zijn.
Ja, tuurlijk.
We ons ook moeten confirmeren naar die fiscaliteit. Die fiscaliteit is niet altijd op de beste manier gestructureerd, zal ik maar zeggen. En er zit niet de grootste logica en de grootste efficiëntie in, maar ze moet er wel zijn. En ik wil er graag aan meewerken.
Ja, maar je wil niet dat het individu vermalen wordt in...
Ja. Dat is mijn nachtmerrie. En, we zijn volgend jaar 30 jaar advocaat. Misschien moet er dan nog maar eens een boek komen. om zo wat gedachtespinsels wat te structureren. En eigenlijk zijn wij opgevoed met de gedachte dat het individu belangrijk is. Dat het individu uniek is, zijn plaats heeft en zijn rechten van verdediging kent. Ik ben geen antivaxer. Ik heb niks met dat soort bewegingen. Maar fenomenen zoals terrorisme, de aanslagen op Zaventem en zo'n COVID-crisis hebben wel heel duidelijk gemaakt wat dat de verhouding tussen de burger en het individu is en dat het collectieve de overhand neemt op het individuele. Ik weet niet noodzakelijk of dat goed of slecht is, maar waar het in ieder geval niet mag toe leiden, is dat er een aantal mensen vermalen en vermorseld worden in dat systeem ten onrechte.
Ja. Dus eigenlijk, het gaat niet zozeer vaak bij jou over het toepassen van het recht, maar er zit ook wel een stukje filosofie achter, hè? Nee?
Filosofie en menselijkheid, ja. Dat is ook een evolutie die we een beetje hebben gekend, hè. In de jaren 70 waren er geen fiscaal advocaten, dat waren de economisten, omdat dat de rekensom werd.
Ja.
En vandaag is fiscaliteit verworden tot een bedrijfseconomische interpretatie. In de jaren 70 een rekensom, 1 en 1 is 2, gooit geld in de fiscale molen en er blijft geld over. Of er gaat er naar de overheid en je mocht de regels zo toepassen dat het nu goed uitkomt en dat er onderaan voor de belastingplichtige zoveel mogelijk geld uit die molen komt.
Nee.
Naar een wat juridische benadering. En vandaag zitten we in een heel bedrijfseconomische benadering van fiscaliteit. Sommige dingen mag je, sommige dingen mag je niet. En heel vaak zijn die op de keper beschouwd. En als je heel veel franjes wegdoet en echt tot essentie gaat, heeft dat te maken, is dat bedrijfseconomisch verantwoord dat je dat doet of niet? Je kunt twee belastingplichtigen hebben die objectief dezelfde handeling stellen, maar in een ander subjectief kader. En de ene zal het wel mogen en uitgelegd krijgen en de andere zal het niet mogen.
En wat je bent nu zo, ik denk voor de luisteraars, redelijk theoretisch bezig. Maar hoe moet ik jouw cliënteel voorstellen? Is er een lijn in te trekken? Wat voor soort cliënten zijn dat? Bedrijven, individuele, ik weet het niet. Valt er een lijn in te trekken?
Ja, ik zag dat je gisteren een urgentiearts Riet Vermeulen als uw gast had.
Ja.
Ik wil wel eens zeggen dat en in de fiscaliteit zijn er heel veel disciplines.
Mm-hmm.
En de discipline van de fiscaliteit die de fiscale advocaten vaak toepassen en waar ook kantoren ontzettend veel mee bezig zijn eigenlijk de grotere fiscale accidenten. Daar waar de burger of een onderneming in de clash is terecht te komen met de belastingadministratie. En daar proberen wij in eerste instantie te bemiddelen, klaarheid te scheppen in feiten en dan pas de wet toe te passen en als het echt moet procederen.
Ja, want zo'n fiscaal, inderdaad, als het echt moet procederen, jou zie je niet zo heel veel in de rechtbank, zoals heel veel mensen van een advocaat verwachten. Hè? Je hebt een toga, maar ik denk niet dat je hem zo dikwijls moet aantrekken. Of ben ik er verkeerd in?
Dat klopt. Ik wil wel eens op rechtbanken komen. Het nadeel is dat als we er zijn, dat we er niet vaak komen. Maar als we er zijn, de toog wel van ons is, bij wijze van spreken. Dat het serieus is.
Ja.
Maar je zal mij heel vaak vinden bij de belastingadministratie.
Aan tafel.
Niet echt. Bij zo'n belastingadministratie probeer ik dan uit te leggen dat ik als advocaat eigenlijk maar één voordeel heb op een belastingambtenaar. En dat is echt maar eentje. En dat is dat de cliënt van de belastingadministratie heel vaak bang is, er schrik van heeft en tegen zijn advocaat vrijuit kan praten. En ik zie dat er een aantal belastingaccidenten gebeurt op basis van miscommunicatie tussen de belastingplichtigen en de belastingadministratie. En ook voor mezelf, als ik ze sturen ze niet meer in bruine enveloppen, hè, maar als ik de spreekwoordelijke bruine envelop van de fiscus bij mij in de brievenbus vind, dan vind ik dat niet leuk.
Nee, nou.
En dan spring ik van nature in een soort van egelstelling. een soort... Ja, en mensen zullen dat herkennen, hè. Maar die dialoog die heel vroeg in dat proces zit, is vaak een dialoog waarin de belastingplichtige met een zekere... Ik zal niet zeggen angst, maar reserve. Misschien ook van de kant van de belastingplichtige een aantal vooraannames die niet noodzakelijk juist zijn. Mm-hmm. En die een dialoog met betrekking tot de werkelijkheid en de feiten wel kunnen verstoren. En dat vind ik in iedere zaak waar we optreden, vind ik dat primordiaal. Een goed begrip van waarover spreken we. Mensen vinden dat heel raar, dat ik heel vaak zeg, ik kom naar uw onderneming kijken. Ze vinden dat geweldig. Ja. Dus iemand die geïnteresseerd is in de cliënt, maar het heeft ook een heel grote functioneel doel. Zit echt te begrijpen waarover het gaat.
Ja, of ze willen wel, wat verkopen ze, wat produceren ze.
Op welke manier gaat dat, hoe werkt die business, wat zijn de beperkingen, waar gaat dat volgens de wet, maar waar zijn sommige wetten, en dat gaat dan niet over fiscale wetten, waar zijn sommige wetten niet na te leven en waar zijn ze echt idioot en hoe werkt die praktijk?
Ja.
En daar kan al heel veel mee opgelost worden bij de belastingadministratie.
We vandaag op de Wallering Kogger gehad. Enfin, Wallering kan je niet noemen, het was een staptocht. Hè? Ja. Laat het al zo noemen.
Ik heb net aan mijn vrouw gezegd dat je mij afgejakkerd hebt, maar...
Ik heb dat niet gedaan, ik heb jou mee uitgenodigd en je hebt ja gezegd. Hè, Jan?
Ja, absoluut.
Altijd wel gedaan.
Ja. Ik had ook gezegd, de afstanden zullen tussen... 25 en 30 kilometer zijn. Maar laat me voor de luisteraars zeggen dat dit geen wandeling is, maar een uitdaging en een sport is, hè Bart?
Ja, oké. Okay. Helemaal niet te veel op. Ik moet nog een stuk naar Santiago nu. Ja, oké. Okay. Ik ben even de draad kwijt. Nee, ik weet nog perfect wat ik wou vragen. Ik heb soms de indruk dat Jan Tuurlings, is hij nu advocaat of ondernemer? Of alle twee? Terwijl je aan je pint nipt.
Ja. Zo, bij moeilijke vragen moet er soms wat tijd kopen.
Ja.
Die vraag is eigenlijk drieledig. Ja, ik ben advocaat. Het is waar dat het intrinsieke advocaatgedeelte in de loop der tijd, maar dat geldt voor bijna alle advocaten, een stuk minder is geworden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk te wijten aan twee fenomenen. Eén, advocatenkantoren worden ondernemingen, er niet zakelijk omgesprongen worden. Er moet efficiënt met de tijd en ons kostenplaatje ten opzichte van een cliënt omgesprongen worden. En twee, in de loop der tijd heb ik gezien dat een goed begrip van de bedrijfseconomische situatie van mijn cliënt mij helpt bij de fiscus. Ja, als je dan 30 jaar in het vak zit en je hebt al zoveel casussen gezien, dan kan het bijna niet anders dan dat je gaat zeggen, ja maar, oh, wacht even. Wij als advocaten zijn misschien niet op de allerbeste manier bezig. Er zijn andere mogelijke modellen die er mogelijk zijn en die wij in de advocatuur ook snel
kunnen toepassen. Ja.
En de advocatuur vandaag is niet meer...
Nee, ik noemde het er straks en jij zei van, je moet dat... Ik deed er ook niet smalend over, maar dat is toch wel een uitstervend ras. Wat ik dan noemde, de huistuin- en keukenadvocaat, een advocaat... op zichzelf, op het platteland, met een bord voor zijn deur en je kan hier voor alles terecht. Ja, is dat nog iets? Ik vind het te verkeerd uit.
Het zou wel eens kunnen dat een uitstervend ras is. En eigenlijk is dat bijzonder jammer.
Mm-hmm.
Ik heb altijd gezegd, je mocht niet smalend over die advocaten doen. Per slot van rekening weten die bijzonder veel over heel veel.
Mm-hmm.
Misschien niet alles over alles, maar bijzonder veel over heel veel.
Mm-hmm.
Vinden die vrij snel hun weg. En wat daar een beetje het probleem is dat is de dienstverlening heel kort bij de burger.
Ja,
en op een heel begrijpelijke manier gebracht.
Ze kunnen het ook doorverwijzen als je het gaat.
Beetje vergelijkbaar met de huisartsen, en dat volg ik niet zo.
Nee.
Maar het zou best wel eens kunnen dat we met betrekking tot de huisartsen een problematiek hebben, dat we er te weinig hebben, en dat de geneeskunde niet kort genoeg bij de burger zit. Wel, in het recht en dat soort praktijken, moet eigenlijk aangemoedigd worden, want dat is de manier...
Voor ons sommige mensen, of heel veel mensen, denk ik, is het toch al een serieuze drempel aan een advocaat te stappen.
Ja.
Huh?
Stel je voor, dat is wel grappig. Als hij het hoort, zal hij het zeker, zeker herkennen. Een bijzonder sympathieke cliënt. En ik word opgebeld door een cliënt. En die zegt, kan ik bij u een afspraak hebben? En ik zeg, ja, als het snel moet gaan, maar een jaar of 10 terug, hè. Als het snel moet gaan in Antwerpen en niet op een andere vestiging. Dus je komt naar Antwerpen. En enkele jaren later zegt hij, moet u toch wel wat vertellen. Moet u wel wat vertellen. En we zaten toen niet in de Van Putlei waar we vandaag zitten, maar op de hoek van de Maria Henrietta en de Frankrijklei. Mm-hmm. En die was samen met zijn vrouw...
Tegenover de stewardship library.
Ja, ja. Die was samen met zijn vrouw naar de Vogeltjesmarkt. Noemt dat de Vogeltjesmarkt?
De Hollanders noemen dat zo, maar het is eigenlijk de Vogelenmarkt.
De Vogelenmarkt,
Joost ja. Houtman zal dat ook tegen u zeggen.
Ja. Gegaan en die was er bij dat statige gebouw gegaan met die zilveren plaat. Mm-hmm. En die had tegen zijn vrouw gezegd, wel schat, als je hier cliënt bent, op zo'n advocatenkantoor, dan zul je wel een probleem hebben. En dus 3 weken later heeft hij een probleem en wordt er tegen hem gezegd, ja, we gaan u niet in de Kempen kunnen ontvangen. We moeten u in Antwerpen als het vooruit gaat. En tot zijn eigen grote verbazing staat hij voor diezelfde deur waarvan hij toen tegen zijn vrouw... En dat is een beetje... En dat is die afstand met de burger.
Ja, ja, ja.
Waarschijnlijk had hij geweten dat ik een kantoor had achter die grote blauwe deur van het kantoor van Wijfels stond.
Ja.
Of waar vroeger het kantoor van Wijfels was. Dan had hij wellicht nooit de telefoon genomen en gezegd, dat is een advocaat die ik wil raadplegen.
Ja, ja.
En dat is een afstand tussen de burger en de eerste lijns toepassing van het recht. Dat is wel een beetje een probleem.
Maar in het Engels zeggen ze wel eens, never judge a book by the cover. Misschien hebben wij dat daarnet ook gedaan toen we dit restaurant voorbij gingen. Het ziet er bijzonder showful uit. Chez Jacques. Maar toen we binnen gingen, hebben we alle twee gezegd, maar dit is hier onwaarschijnlijk gezellig. En wat bleek, die Scott, Graham, die zei, ja, maar in het Engels dan natuurlijk. Ga maar buiten zitten, doe jullie podcast maar en kom dan maar binnen en kom dan maar lekker eten. En ik stel voor dat we dat nu gaan doen. Voor mij geen fish and chips. Ik was hier of er niet iets Frans op de kaart staat.
Dan gaan we dat samen eens bekijken.
Dat was dus gevlees.
Ja, absoluut.
Goed, Jan. Tot later. Hè. Jammer, jij bent een, laten we zeggen, een tweedags pelgrim. Je hebt gisteren het genoegen kunnen smaken om zoals een echte pelgrim ergens te mogen gaan aankloppen. Hè? Een echt pelgrimsverblijf, om het zo te zeggen. Zeer bescheiden. Wat vond je ervan?
Ik vond het zalig. Ik vond het geweldig. Ik vind hoe je op een dag kunt onthecht zijn en dingen kunt loslaten, dat is vrijwel uniek.
Dat is nog maar 2 dagen.
Ja, en dan heb je dat daar straks gezegd. Hè. Dus na een week kan Antwerpen nu boemen bewijzen.
Of niet boemen.
Niet boemen. Ja.
Wel, nog, dat was pittig daarnet. We zijn vertrokken van Marseille. We zijn nu op weg naar Le Bilan. Ik denk nog 8 kilometer. Ik omschrijf even waar we zitten. We zitten, ja, echt. Mocht hier nu een auto voorbij komen, het zou heel straf zijn. We zitten op zo'n stapel hout.
Allemaal afgezaagde berkenboom.
Ja, ja, ik hoop dat ze niet beginnen rollen. Maar het was pittig al daarnet. Je hebt zo'n, ik noem dat dan een polsmachientje.
Een polsmachientje.
En wat zei dat?
Het polsmachientje zei dat we vandaag in de voormiddag of in de eerste 2 uur zoveel hoogtemeters hadden als bijna gisteren op de hele rit.
Ja,
de hele wandeling.
Ja. Maar we zijn er straks ook enorm beloond in Saint-Gousseau.
Waanzinnige vergezichten. Het was de 500 meter klimmen meer dan waard.
Ja, ja, ja. Want je zei dat straks, ja, eigenlijk. Jouw vrouw die zei, hè, jouw vriendin die zei van. Ik denk niet dat dat iets voor Jan is, maar ik denk dat je ze misschien van tegenmiddel kunt overtuigen. Want je was er net aan het zeggen, ja, misschien moeten we toch wel eens meer samen doen.
Het zou geen slecht idee zijn.
En ik zal erop vastgepind worden, dus alles wat ik nu zeg, zal tegen mij gebruikt worden.
Ja.
En ik kan niet zeggen dat ik onder invloed van stress of van iets anders was.
Nee.
Was een 3 dagen wandelen, 3 dagen loslaten. Ja, het is ongelooflijk. Maar de natuur is hier ongelooflijk. En de aanknoping met alles wat we thuis kennen, is zo ver weg.
Ja.
We hebben meer wandelaars gezien en we hebben niet veel wandelaars gezien dus dat we auto's zijn tegengekomen. En de koeien die hier grazen, in de vergezichten, die hebben het meest fantastische leven dat ze kunnen hebben.
Ja, maar je ziet ook direct door die koe, je ziet er ook door van hoe lekker ze zouden kunnen zijn.
Ja.
Niet?
Never waste een lekkere koe. Hè.
De meeste zijn hier Limousin koeien. Ja, die zijn bijzonder lekker. Hè. Ik kan dat niet ontkennen. Dat wandelen, we hebben gepuft. Enfin, we zitten dicht tegen elkaar en we elkaar een beetje kunnen ruiken op dit ogenblik. Nodige zweet al gelaten. Maar je bent nogthans toch wel gewoon om te sporten, maar dan eigenlijk meer fietsen.
Ja, ik ben een fietser.
Koersfietsen.
Hè? Ja. In de winter mountainbike en in de zomer koersfiets. En eigenlijk iets liever met de koersfiets dan met de mountainbike, omdat de inspanning geleidelijker is, veel meer te vergelijken met waddelen dan mountainbike, waar het zo nogal op en af gaat. En dat geeft mij rust, dat brengt mij tot rust. En als je dan zo'n...
Je zei zelfs gisteren van, dat maakt me zelfs nederig.
Ja,
in welke zin?
In die zin dat we leven allemaal in een maatschappij en een tijd waar dat alles moet kunnen. En waar je ongelooflijk veel van organisaties vraagt. Organisaties ongelooflijk veel van jou vragen. En dat moet dan allemaal maar kunnen. En dan kruip je zo de koersfiets op en dan denk je, dat moet ook maar kunnen. Maar dan begint dat heel fysiek pijn te doen en dan bots je echt op veel harder dan en veel brusker dan op een mentale barrière, waar je wel eens over kunt en over kunt en over kunt en over kunt, op een fysieke barrière. En dat geeft me dan het inzicht dat er wel degelijk barrières zijn en dat die wellicht niet alleen fysiek zijn, maar ook mentaal.
Heeft dat met de leeftijd ook te maken, Jan? Hoe oud ben jij nu?
Ik ben 52 en voor een stuk wel en voor een stuk zeker niet. Voor een stuk de leeftijd wel, maar de aard van mijn beestje is er nog alleen om willen bezig te zijn en vooruit te gaan. En dan is het soms heel goed om te beseffen dat er beperkingen zijn. En dat wat je kan willen en dat wat je kan doen. En zo'n wandeling en lange fietstochten, soms helemaal alleen, dat doet pijn. Maar zegt ook heel veel van de dingen die je wilt bereiken in het leven. Heel veel van de dingen die je wilt bereiken, zijn de lange, trage, volgehouden oefeningen. Veel meer dan, ja, de korte, vurige tussensprints die genomen kunnen worden, dat doet u beseffen dat er eigenlijk maar één weg vooruit is. En dat die gestaag en traag moet zijn. En dat de enige manier is om aan echte duurzaamheid en continuïteit te kunnen werken.
Maar dat het ook niet kan zonder inspanning en zonder volgehouden inspanning. Hè? No sweat, no glory.
Ja, maar na gisteravond waar ik in coureurstermen helemaal choco was. Ook de volgehouden trage oefening kan bijzonder uitputtend en pijnlijk zijn. Maar de benen vandaag zijn opmerkelijk...
Ja, dat zie ik van.
Als ik me vanochtend had gevoeld zoals ik... Maar ik heb goed geslapen.
Ja.
Als ik me vanochtend had gevoeld gelijk als gisteravond, dan had ik wel wat zware dobbers voor de boeg, maar gelukkig.
Ik denk dat we nu nog 8-9 moeten gaan. Dat zal wel lukken. Het is... Hopelijk vlak vanaf nu. Ik denk wel even terug, wat hebben we gisteravond gegeten? Dat is toch onwaarschijnlijk niet gewoon. En nu komt toch wel die auto hier aan in the middle of nowhere. Ik vermoed dat het de boswachter is die ons hopelijk niet gaat wegjagen. Wij doen hier natuurlijk niks verkeerd. Hij slaat af.
The bloody tires.
Ja. Okay, hij is weg. Ik ga het dus nooit meer zeggen.
Uh-huh.
Eerder in deze uitzending had ik gezegd dat het wellicht vips, of dat het ook vis en chips zou kunnen zijn. Dat was het niet, want dat was alleen de derde zaterdag van de maand dat je dat kon eten. En daarboven waren we er ook achteraf gezien niet zo heel zot van.
Nee.
We hebben een soort van raclette gegeten. We hebben warme camembert. Was het camembert?
Ja, camembert.
Warme camembert gegeten.
Met charcuterie.
Dat was een optie. Die optie die hebben we ook vlotjes genomen.
Voor de prijs van... Weet je het nog? Ik denk dat de camembert 8 euro kostte, de warme camembert. En met supplement was het 3 euro bij. Ja.
Dus
we hebben ons eens goed laten gaan.
Well, ik ben niet goed in rekenen, zoals de gemiddelde advocaat, maar dat zal ergens rond de 11 euro uitgekomen zijn.
Ja. Dus ja, dat geeft ook een beetje rust, zo ergens komen. Ja, normaal zou je het thuis misschien niet eten. En dan, ja, dit heeft al veel plezier bij een goede flesje wijn, Côte d'Huron. Zeg, je gaat nu mee naar Santiago. Doet dat iets? Gewoon het feit, hè, als we straks hebben gedaan, dan zullen we denk ik samen toch op die 2 dagen weer dik over de 50 kilometer hebben gedaan. Maakt het voor jou iets extra speciaal dat het niet gewoon een weg is, maar de route naar Compostela?
We zijn juist over, denk ik, een herweg gewandeld. We hebben heel even de Compostela-route verlaten en we zijn de GR gevolgd.
Omdat ze voor 1 keer korter was.
Nee. Ja. En
enkele kilometers.
Ik betreur het niet, want we denken samen dat het over een herweg was. Die grofweg geplaveid was en hier en daar met muurtjes omzoomd was. En dat doet toch wel iets om te kunnen stappen in de voeten en de voetsporen van mensen die u zijn voorgegaan. Ik ben ook helemaal overtuigd dat naar Compostela gaan en dat soort oefeningen, dat u daar een ontzettende rijkheid kan geven. Kennen jullie mij? Dat is met een bende jonge gasten die een beetje ontspoord waren. Zeiden van, we gaan niet remediëren en zo, maar we gaan die mee te voet naar Compostela nemen. En heel eerlijk, zo vanuit de luie zetel gezien, met spreekwoordelijke wanneer, hè, maar met de spreekwoordelijke zak chips en de Stella in de hand.
De couch potatoes.
Ja. Kun je eigenlijk niet inbeelden van hoe helend zo'n oefening kan zijn. Ja.
Ja.
Dus doen we wel wat liever op zo'n historische route dan eender welke andere route die even mooi kan zijn, maar waar minder emotie aan plakt.
Je was ook wel enorm bezig met de natuur. Ja, toch verschillende keren dat je ging stilstaan, dat je die roofvogels begon te kijken. Die in de thermiek rondtoerde, zoals gisteren.
Ja, dat is fantastisch, hè, om te kunnen zien hoe weinig wij in de basis hebben uitgevonden en hoeveel we uit de natuur hebben gerecycleerd. Mijn grootouders waren boeren. En als
in de streek van Diest?
Scherpenheuvel, ja.
Ah, oké.
En mijn grootvader was een van de eerste met een tractor in het dorp. En als 10, 16-jarige mocht ik dan mee met een tractor rijden. En dat heeft wel ongelooflijk veel aantrekking op mij.
Ja, dat was ook wel iets wat hier in Frankrijk natuurlijk agrarisch tot en met. Ja, je keek altijd wel, en je kijkt nog altijd naar al die landbouwwerktuigen. En waarvan je zei van, ik kan daar mee rijden.
Ja, ik zou dat een hele verworvenheid vinden als de maatschappij mij zou toelaten met zo'n landbouwmachine, wat dat eigenlijk ongelooflijke kracht heeft, wat dat ongelooflijk... Je kunt een snelle auto hebben en heel veel dingen, maar het machtsvertoon op de baan is eigenlijk die trage, bijzonder zware en als ze willen alles vernietigende en alles overheersende machines maakt wel wat indruk. Ook omdat ik als jonge gast daar wat aandacht voor had, omdat ik dan zelf een beetje met een tractor mocht rijden en dat een beetje volgde.
Ja, ik denk dat er als veel mensen dat nu horen, die jou kennen gewoon als...
Jan Tunis kennen, fiscaal advocaat, die zou denken van, tja, zo ken ik hem eigenlijk niet. Zo die, ja, zit gewoon net in het pak achter zijn bureau. Of klopt er niet deze redenering?
Oh, dat zal zeker zo zijn. En dan, ik ben eens, en de mensen van het bureau die zullen het verhaal kennen, maar ik was eens op een zaterdag en ik had iets met de heg gedaan. Ik denk niet dat je dat scheren mag noemen, wat ik daarmee gedaan had.
Figuur scheren.
Ja. Laten we dan zeggen dat het vooral redelijk abstract zal geweest zijn. En ik moest snel iets op mijn bureau gaan halen en ik had nog mijn basketbalsloefen en een short en een heel slordige t-shirt aan waarmee ik de haag had proberen te bewerken. En net op dat moment komt Ans bij ons op kantoor aan om te parkeren samen met haar echtgenoot. En dus voor de allereerste keer, we werken 20 jaar samen, maar voor de allereerste keer zag hij mij op basketbal sloeven en in een soort van werktenu die anders is dan een werktenu. Dat had onbewust heel veel indruk gemaakt. En dat zegt wel iets van de manier waarop we naar mensen kijken. Hè?
Ja.
Gisteren was het eigenlijk ook met dat restaurant. Die hebben we gezegd, we zitten in die dorp, we zijn te voet, we kunnen niet weg, we moeten in dat restaurant binnen. Maar het was een restaurant langs de buitenkant. Als we met de auto waren, zouden we zeggen, we rijden naar het volgende dorp.
Ja.
En we gingen binnen en ja, we waren super geamuseerd en lekker gegeten. En ze waren heel sympathiek.
Beperkingen dwingen, hè.
Ja.
En dwang maakt dat je dingen ervaart die niet altijd heel tof zijn, maar the other side of the same coin is dat dwang en beperking iets moeten doen, je ook wel dingen laat ontdekken die je enerzijds niet kent en die aan de andere kant achteraf fantastisch zijn.
Enfin, jij ontdekt hier een aantal dingen. Ik denk te mogen zeggen dat het niet onder dwang is. En ik hoop je ook niet te moeten dwingen om nu de laatste 8 à 9 te doen.
Maar met dwang bedoel ik.
Ja.
We hebben niet de mogelijkheid om vandaag nog 50 kilometer te wandelen.
Ja, nee.
Dus we moeten het doen met wat we tegenkomen, met wat we zien. Ja. Dat is heerlijk.
We hebben al hier onderweg ook, ik had het al langer door, iets ontdekt hoe belangrijk schaduw is. En bomen en bos en boompartijen. En we hebben er beide het mooie woord, een beetje een ouderwets woord, lommer. Heel mooi woord, hè?
Ja, we hebben gezegd, we gaan vandaag de lommer opzoeken.
De lommer opzoeken. En dat doet ook een enorm deugd. Want we zitten ook in de lommer. Goed, wat denk je? Vatten we de laatste, naar schatting, 8 of 9 aan? Het is altijd meer dan dat je denkt, maar drinken we straks ook wel een pintje meer dan dat we nu denken.
Goed, okay. De laatste keer een lap op je.
Ja, oké. Okay. Beste Jan, dit is het einde, althans voor vandaag, althans voor jou, en althans wat jouw deelname betreft aan de weg naar Compostela. We zitten hier in Labis, een gehucht van een gehucht. En ik vroeg jou net, Tim, het is iets tussen heuvels en bergen, het is behoorlijk hoog, hoe ver zouden die zijn als we van hieruit kijken?
Mijn fietsersoog zegt 30 kilometer.
Is dat een accuraat oog?
Vanaf de 10 kilometer wordt dat oog veel minder accuraat.
Ja. Ten eerste, ik moet daar waarschijnlijk morgen over. Maar ja, en dan komen er weer heuvels. En dan komen er weer bergen. Zonder jou. Maar dan komen er andere interessante mensen. Wat ik jou nog niet gevraagd heb eigenlijk, en heel vaak begin ik ermee, waarom heb jij ja gezegd
En waarom heb jij van jouw eigen enthousiaste manier ja gezegd? Want jij was de allereerste die ja zei, nog voor ik heel goed wist wat ik allemaal ging doen. En ik zei, ja, maar ja, ik weet nog niet goed hoe dit zit. En ik weet nog niet, ja, maar ik ga mee. Ja, maar ja, dit... ik heb gezegd dat ik mee ga. Hoe is het gedaan? Waarom doe je dat dan op die manier?
Twee redenen. Er zijn massaal veel interessantere mensen die zullen willen meegaan. En als ik wou meegaan, moest ik onmiddellijk ja zeggen. Dat is de eerste reden. Maar een nog veel belangrijker reden, en dat is de echte reden, is dat dromen gemaakt zijn van gezamenlijke inspanningen. Mm-hmm. En de realisatie van een droom, dat is het sterkste en het mooiste wat dat iemand kunt wensen. En we hebben samengewerkt aan een van mijn dromen en ik ben daar zo ongelooflijk dankbaar voor. Ik werk graag mee aan dromen en al zeker aan mensen die meegewerkt hebben aan een van mijn dromen.
Wat was die droom dan?
Ja, we hebben samen een boek geschreven. Je hebt me daar ongelooflijk goed, samen met Joost Houtman, die ook in de reportage zit en die ik ongelooflijk dankbaar ben.
We hebben samen ook goed gelachen.
Ja. In de COVID, ik heb het ook op LinkedIn gezet. Heel aangenaam. Ik hoop dat dat verjaard is, want misschien waren sommige van die ontmoetingen wettelijk niet toegestaan.
Ja, maar daar vegen we. Ik ga het in het al dus zeggen, dus vegen we vierkant halskas aan. Ja. Maar fijn, ja, ik vond het ongelooflijk dat je zo enthousiast en onmiddellijk ja zei. Ik heb bij niemand echt moeten trekken en sleuren om ze mee te moeten krijgen, maar bij jou was het wel heel gemakkelijk. Fijn, voilà. En toen was ook nog het plan, ik heb dat nu niet gedaan, maar ik heb je ook verteld van als ik... Ja, ik weet de juiste afstand niet, dat zal ik weten te zeggen, maar ik denk een 150, 200 kilometer voor Santiago ligt een kunstmatige heuvel. Een berg en die heet het IJzeren Kruis, El Cruz de Hierro. Ik denk dat Galicisch is eigenlijk. En dat is een kunstmatige heuvel omdat alle pelgrims in de loop der tijden daar altijd iets hebben achtergelaten, meestal een steen. En dat is ondertussen een behoorlijke heuvel geworden, waardoor je kan zien hoeveel pelgrims er al gepasseerd zijn. En wat symboliseert zo'n steen? Die symboliseert, volgens de christelijke traditie, symboliseert die jouw zonde, hè? Maar we zijn iets verder. Ik ervaar dat eerder van, ik zou als ik daar een steen ga achterlaten, ik heb een steen mee, ik ga die achterlaten en ik laat dan mijn verleden achter. Dit is een heel grote inleiding om aan jou te vragen, als ik van jou daar een steen zou neerleggen, wat zou de boodschap zijn?
Dat is een waanzinnig moeilijke vraag, hè? Ik heb er lang over nagedacht. Want je hebt zo in je persoonlijk leven wel wat dingen die je graag achter je zou willen laten. Maar ben dan dieper gaan graven van dat de radix, de echte wortel is van heel wat van de dingen die mensen in hun leven tegenkomen. En dan zou ik eigenlijk graag voor iedereen en voor alles en voor mezelf angst daarachter laten. Want angst is een motivator die niet gezond is. En die... Het is eigenlijk niet privé dat ik het gezien heb, maar eigenlijk in het professionele. Er zijn mensen waarvan je ogenschijnlijk denkt dat ze hebzuchtig zijn.
Mm-hmm.
Dat ze greed hebben. In werkelijkheid is dat geen hebzucht, maar angst voor de toekomst en angst voor wat er op hun af zou kunnen komen.
En die dan maar beginnen oppotten, zo te zeggen.
Ja,
zoveel mogelijk. Ja.
Maar ik heb...
Ten koste van veel en ten koste van alles.
Ten koste van... En als mensen de existentiële angst voor de toekomst achter zich zouden kunnen laten, denk ik dat de wereld bevrijd zou kunnen zijn van 80% van de hebzucht.
Ja.
Want hebzucht is een herverpakte vorm van angst.
Ja. Geef mij een steentje mee, ik zal het erachter wel.
Nou, zullen we het samen gaan zoeken? En ik geef het u graag mee. Ik heb het gegoogeld en de berg is quite impressive.
Ja, ja, ja. Los daarvan, Jan. Ik zie er altijd en... Ik ben een beetje de tel kwijt. Ik zou het nu even kunnen uitrekenen, maar jij bent de zoveelste gast. En het is altijd moeilijk. Het is altijd...
moeilijk om te zeggen, it's time to say goodbye. Maar ik wil onwaarschijnlijk bedanken om mee te gaan. Dit stukje richting Santiago. En jij bent eerder terug in Antwerpen dan ik. Bedankt namens Stop Darmkanker, heel zeker. Maar jij bent dus eerder terug in Antwerpen. Wil je iedereen die wij kennen in Antwerpen heel veel groeten doen. En zeker iedereen thuis.
Ik ga dat absoluut doen. Al ben ik het niet mee alles eens. En mij te bedanken is eerder ongepast. Ik denk dat het veel gepaster is om jou te danken om mij uit te nodigen. En Bart, nog één ding. Buen camino. Muchas gracias.
Onuitwisbaar, de communicatiepartner voor jouw boodschap in woorden en beelden.